maar weer gaan slapen, zeiden ze. Ze hebben niet in de gaten gehad dat ze Joods was, dus toen is ze weer door het oog van een naald gekomen. Ja. En zij hebben afgesproken, we willen nooit meer over de oorlog praten. Ze hebben dat verdrongen. Kijk, hoe goed ze het ook bij ons gehad heeft, dat mag ik best zeggen. Hè, dat, ze was toch bij vreemde mensen. Hè? En die mensen die aten varkensvlees. En dat waren voor haar ook andere dingen natuurlijk.
Voor mij zit Dini Kranen, 84 jaar is ze. Maar dat valt uit niets af te leiden. Ik zie een sterke vrouw in een modern interieur. Naast de flatscreen tv staan boeken over schilderkunst. Dini vertelt over haar vriendschap met de Joodse Cilia, die tijdens de oorlog bij haar familie onderdook.
Nou, Cilia woonde in Essen met haar zusje, de 3 jaar oudere zusje en haar ouders. Ze hebben daar de Kristallnacht meegemaakt. En de ouders voelden zich toen daar zo onveilig dat ze besloten hebben de kinderen met een van de laatste kindertransporten naar Nederland te sturen. Zelf zijn ze via familie in Engeland terechtgekomen en zeiden, nou, we gaan werk en een huis vinden, zoeken, en dan komen we jullie halen of jullie worden met een kindertransport gestuurd. Nou, dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Want er kwam de oorlog ertussen. Op een gegeven moment, ik weet niet wanneer, maar hebben ze dat te huis waar ze was gevorderd. En toen is Cilia in Delfzijl bij een rabbi in huis gekomen en Rosa is bij een familie in Amsterdam terechtgekomen. Rosa is als een van de eerste op transport gesteld en is in Auschwitz omgekomen. Cilia heeft nog een briefje waarop staat, red die Fatih Mahmoudi, dat Rosa uit de trein gegooid heeft. Dat gebeurde toen wel meer, dat mensen als laatste redmiddel nog, als laatste communicatiemiddel nog briefjes uit de trein gegooid hebben. Nou, en toen is Cilia, die was bij de familie Cohen. En op een gegeven moment is daar een overvalwagen voor gereden. En de Duitsers hadden keurig de namen op briefjes staan wie ze op moesten halen. En daar stond haar naam. Want die familie Cohen, dat waren natuurlijk ook Joden, maar die stonden niet op het lijstje. De Duitsers hadden gewoon lijsten van die en die en die moeten opgehaald worden. En nou ja, goed, toen is ze dus in de Hollandse Schouwburg terechtgekomen, van waaruit alle Joden, die werden daar samengebracht en vandaar werden ze op transport gesteld naar de vernietigingskampen. Maar dat wist je toen natuurlijk niet. Nou, en Cilia zat daar zonder bagage, zonder iets, had niks bij zich. En toen is er iemand naar haar toegekomen die heeft gezegd, jij moet naar die meneer toe. En dat bleek toen een hoge Duitse officier te zijn. Zündler heette die. En die had gezegd, haal die stermen van je jas. En dan ga je door die deur naar buiten. En niemand zal je tegenhouden. Je doet maar aan mijn zusje denken. Nou, toen is ze... Ze had helemaal niks bij zich, want ze was zo van de bed gelicht. Toen is ze weer naar die familie Cohen gegaan. En die zei, ja, maar wij willen jou niet meer in huis hebben, want misschien ben je wel ontsnapt en wie zegt dat wij er geen moeilijkheden mee krijgen. Toen is ze van armoede gegaan naar andere Joodse mensen en dat is het punt waarop ik in het verhaal kom, of mijn vader en ik dan. Mijn vader die zat in het verzet en die moest in Amsterdam zijn en ik mocht toen mee. Dat was voor mij ja een uitje toen, hè. Je kwam nergens. En nou, dan zie ik er nog zitten. Dat is ook eigenlijk het enige beeld wat ik heb. Dat ze zo helemaal in elkaar gedoken zat. En die Henny, die mevrouw dan waar we waren, die zei, ja, dat is Cilia. En ze is uit de Schouwburg gekomen en ze weet nou niet meer waar ze naartoe moet. Ze heeft niemand. Ik had heel erg met haar te doen. Het was een meisje van mijn leeftijd, dat sprak natuurlijk aan. Ik zat daarmee van, goh, wat... wat moet ze nou, hè? En toen 's avonds thuis hebben we daarover gepraat. En natuurlijk hebben we dat hoofdzakelijk, mijn ouders dat besloten en mijn grootouders. Nou ja, die vonden toen, dan moeten we er maar op halen. En zo ging dat. Nou, ik denk dat het in 1942 geweest is. Ik weet de datum niet eens meer precies. Maar, nou ja, dat was ik een jaar of 15.
Dini is 15, Cilia 14. 14 jaar en alleen op de wereld. Ik probeer mij voor te stellen hoe dat moet voelen. Ze is door het oog van de naald gekropen, maar weet nu niet waar ze naartoe moet. Geen familie, geen vrienden, geen identiteit. Ze mag onderduiken bij de grootouders van Dini, die aan de overkant van de straat wonen. Voor de buitenwereld is ze het naaimeisje van de tante. En heet ze Annie.
Omdat zij zo blond was en niet Joods, is zij altijd gepresenteerd als een Nederlands meisje. Hè? En niet als een Jodin. Dus het werd niet overdreven, maar ze kwam gewoon op straat. We zijn heel veel met elkaar omgegaan in die tijd. Ik was op een mandolineclubje. We gingen zondags wandelen. Ja, wat doen meisjes? Hè?
Dini vertelt het of het de normaalste zaak van de wereld is. Haar vader bij het verzet, een Joods meisje helpen onderduiken. Was ze niet bang om betrapt te worden? Of om haar mond voorbij te praten?
Wat je niet wist, dat kon je ook niet verraden, hè? En ik was natuurlijk ook nog heel jong. Ik was 12 jaar toen de oorlog begon. 12, 13. Dus ja, je werd wel eens wat. En kijk, die onderduikers... Dat merkte je natuurlijk. Hè? Misschien ook door je jeugd. De gevaren niet eens zo zag, ik weet het niet. Je wist toen eigenlijk ook niet wat oorlog was. Aanvankelijk merkte je niet eens zoveel van. Ja, er waren Duitse soldaten. Maar langzamerhand kwamen er steeds meer ge- en verboden. Bijvoorbeeld dat iedereen de radio in moest leveren. Niemand mocht meer een radio hebben. Mensen moesten er koper in gaan leveren. De koperen voorwerpjes. Dat werd allemaal omgesmolten. Maar dat was niet meteen. Dat werd in de loop van die 5 jaar. En dat is altijd goed gegaan. Totdat op een gegeven moment... wij 's nachts gewaarschuwd werden door een goede politieagent, goed tussen haakjes. En die zei, Kranen, mijn vader zat in die verzetsploeg, Kranen, denk eraan. Het hoofd van de verzetsgroep hier is opgepakt. En misschien gaat hij doorslaan dat ze martelen of wat ook. Dus moet jij nog mensen waarschuwen? Dus mijn vader die ging midden in de nacht... mensen waarschuwen van het verzet. En er was afgesproken dat... je mocht 's avonds na 10 uur, geloof ik, niet meer op straat. Er was afgesproken dat mijn moeder in bed zou liggen met een galaanval... en dat ik open zou doen. Hè? Want papa was weg. Nou, dus mijn moeder en ik stonden daar voor mijn slaapkamerraam... en ineens hoorden we zo'n zware overvalwagen en die zware laarzen hoorden we de straat afkomen. En ja hoor, ze stopte bij ons voor het huis. En op een gegeven moment kwamen ze niet bij ons naar binnen, maar ze gingen in het tuinhekje van mijn grootouders binnen. Zei, oh mama, nou nemen ze Annie mee. We hebben daar heel lang in het donker voor het raam gestaan. En uiteindelijk gingen die Duitsers weer weg. En mijn moeder naar de overkant... en ze was er nog. Bleek achteraf dat er verraad was gepleegd. In de tijd, ja, dat is dan weer een ander verhaal, misschien een beetje onsamenhangend, maar je mocht geen radio's hebben. Hè? Iedereen moest een radio inleveren in de oorlog. Maar mijn grootvader had radio's en één was te gebruiksklaar en de andere die was verstopt. En dat is in de buurt opgemerkt dat wij op bepaalde tijden naar Radio Oranje gingen luisteren. En dat was verraden. Dus ze hebben overal gezocht. Toen had je nog die transistorradio niet. Allemaal radio's met snoeren. Tot in de stofzuigerslangen hebben ze gekeken of de draden doorliepen. En ze hebben niet gevonden. En die meisje die moesten maar weer gaan slapen, zeiden ze. Die hebben niet in de gaten gehad dat ze Joods was. Dus toen is ze weer door het oog van de naald gekomen. Ja. En toen we bevrijd werden, ja, dan had je contact met die soldaten die je bevrijd hadden. En er was een Canadese soldaat die nog wel eens bij ons kwam. En die kwam op een gegeven moment afscheid nemen. Hij zegt, ik ga een week naar Londen, want ik heb vakantie. Ja, oh, als jij naar Londen gaat, neem dan een brief van mijn vriendin mee voor de ouders. Want er was natuurlijk helemaal geen verkeer tussen de landen nog. Nou, dat heeft hij gedaan. En toen heeft hij zijn halve vakantie besteed om in boeken van het Rode Kruis dat adres op te sporen. Want ja, van haar was het 5 jaar, 6 jaar geleden dat ze zo'n Engels adres in haar hoofd had. En dat klopte helemaal niet meer natuurlijk. Dus die jongen die heeft zijn vakantie daar een beetje aan opgeofferd. En toen kwam hij bij die ouders en toen zegt hij, ik kom een brief van jullie dochter brengen. En toen zei ze, which one? Welke dochter? Hij wist niet eens dat ze nog een zusje had. Het was zoals het was, hè? Dat... Ja. Je wenst in elkaar het beste en we zien elkaar nog wel eens en... Geen huilpartijen of zo, hoor, dat niet. Vrij nuchter ook wel. Toch ook wel heel erg blij dat ze naar de ouders ging, natuurlijk. En toen heeft ze daar is kapster en schoonheidsspecialiste geworden. En toen had ze een klant en die zei, ik ken een jongen en die kent jou vanuit Nederland. Nou, ze kon zich al helemaal niet indenken wie dat zou zijn. Maar goed, ze heeft die jongen ontmoet. En toen bleek het dat die jongen niet haar, maar haar zusje gekend had. En daar is ze later mee getrouwd. Ja. En toen is ze naar Chicago verhuisd. En daar vandaan, daar hebben ze een flink aantal jaar gewoond. En daar vandaan zijn ze naar Miami gegaan. Oh, die mensen zijn wel getekend ook, hoor, door de oorlog. Want haar man, die is opgepakt geweest en die heeft een concentratiekamp overleefd. Dat is heel bijzonder geweest. Die is na de bevrijding op een rijdende trein geopereerd door... Ik geloof door een Russische arts dat ze me vertelde. Ik weet het niet helemaal zeker meer. Nou, die woog bijna niks meer toen hij in Nederland aankwam. Hij is ook nooit meer helemaal gezond geworden. Kon nooit meer tegen drukte. En liep ook een beetje met een gebogen rug. Hij had iets aan zijn rug. En zij hebben afgesproken, we willen nooit meer over de oorlog praten. Ze hebben dat verdrongen.
Cilia wil niet meer over de oorlog en haar jaren in Nederland praten. Maar toch heeft ze nog steeds contact met Dini. Ze schrijven elkaar al vanaf het moment dat Cilia in 1946 naar Londen verhuisde. Dini heeft haar allereerste brief bewaard. Ik mag hem lezen terwijl zij koffie voor ons zet. Het is een klein, vergeeld papiertje met een elegant, maar moeilijk te lezen meisjesgeschrift op. Cilia schrijft Nederlands en Engels door elkaar. Londen 4 november 46. Dear Dini, your letter received. How are you? I am hoping from very well. I am very sorry voor die gekke vergissing. Nou kun je begrijpen dat ik ontzettend veel aan mijn hoofd heb. Als dat zo doorgaat, dan word ik er gek van. Het was beter als je even over kon waaien en ik je alles vertellen kon. Ten eerste, vriendelijk bedankt voor je brieven en het boekje en de postcard. Het boekje vind ik erg leuk. Dan heb ik ook een aandenken aan de Airborners. Die tijd vergeet ik ook niet meer en jullie helemaal niet.
Het is echt meisjespraat nog.
Hè? Ja, maar het is leuk om te lezen.
Ja, hoe oud? Ze zal ze 17 geweest zijn, denk ik.
Ja. Dat is ook grappig. Ik word al zo'n halve Engelse lady. Alleen de Engelse taal mankeert eraan. Maar ze zeggen allen dat ik het goed spreek. Ik kan mij tenminste verstaanbaar maken. Dat is de hoofdzaak. Wacht hoor, wat staat hier? Wees nou.
Ik stop. Heb ik me weer niet goed gehouden? Wees nou hartelijk gegroet van...
En ik wens je het beste.
En ik wens je het best. Oh ja, en is dat, ja. Kind regards aan alle.
Dan zegt ze bye-bye van Celia. Ja. Grappig hoe ze bye-bye schrijft. B-A-Y.
Ja, ja. Het is eigenlijk best bijzonder dat we elkaar zo na zijn gebleven. Want ze is toch in een hele andere omgeving terechtgekomen. Maar wij zijn nooit het contact verloren. Ja, en toen ze, was het nou 3 jaar geleden, toen ze 80 werd, toen ben ik er naartoe gegaan. Ja, en dan word je ook onthaald, hè, door zo'n hele familie. How nice to see you all. I would like to thank you by coming to my special birthday to honor me. Especially the ones who had a long ride to get here, and naturally I wanted to thank Dini and Bas for coming all the way from Holland. If not Dini, who took a lost girl under her wings, would I have lived in this ripe age? We went through unforgettable years together and a few scary moments. Dat was natuurlijk zo. Ja. We had a secret whistle between us. Oh ja, ze woonden precies tegenover ons. Dus iedere avond dan floten we naar elkaar. Dus slaapkamer aan.
Echt? Kun je dat eens nadoen? Hoe ging
nee,
dat
ik kan niet meer fluiten. Nee. Ik was nooit zo fluiten, maar dat deed zij. Every night Dini whistled from across the street to see if I was safe. Nou, of het daar nog een was, geloof ik niet. If not her and her family, who took me in such dangerous times to shelter me. I don't think I could have survived. They put their lives in danger for me, and I thank them for my life.